Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
Ik was bijna vergeten om te zeggen wie ik ben. Weten jullie niet inmiddels al? Moet ik dan nog blijven zeggen eigenlijk? Dat ik Minou ben en jij bent.
Ja, moeten we gewoon blijven zeggen.
Nou, dus dat zijn wij. En dat is wat toepasselijk, want in deze aflevering gaan we het ook hebben over wie wij eigenlijk zijn.
Ik denk dat ik wel een hoop ga leren van jou. Want ik ben wel heel benieuwd hoe jij je voelde toen wij voor het eerst elkaar ontmoeten in Café Vrijdag.
Nou, dat kan ik je wel vertellen, want dat weet ik nog als de dag van gisteren.
Het schuilt er een beetje een ondernemer in jou, ik denk het wel, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar zelf naar kijkt.
Ik denk dat ik af en toe misschien wel een beetje hulp kan gebruiken, maar gelukkig ben ik dan weer bij jou voor aan het goede adres, want jij bent wel toch een beetje de expert. En ik hoorde dat jij een sportverleden hebt. Je bent misschien wel bijna een professioneel voetballer geweest.
Nou, dat is wel heel overdreven.
Oké. Okay. Ik vind het toch indrukwekkend. Maar dat moet je dan maar even gewoon uitleggen.
Ja, kwartaalcijfers en ja, nog een stukje over duurzaamheid en beleggen.
En BlackRock.
Ja.
Laten we maar gewoon beginnen.
Ja.
Misschien is het geluid een beetje anders, want we hebben even een ander plekje uitgekozen om te zitten.
Dat is ook wel fijn, een keer een andere locatie.
Ik heb bij mij thuis.
Ja.
Ik heb ook een best leuk huis, vind je niet?
Je ziet er hartstikke leuk uit.
Dank. Vorige week hadden we het over de fundamentele analyse.
Ja, heb je daar nog wat van opgestoken?
Ja, nou, jawel. Ik heb nu een beetje een beter idee nog waar je allemaal naar moet gaan kijken als je daadwerkelijk zelf een aandeel gaat uitzoeken. Tegelijkertijd ben ik daar zelf nog niet aan toe.
Nee,
dus ik heb niet het idee dat ik het nu ook allemaal moet gaan toepassen en dat ik het echt heel goed moet weten al.
Nee, dat snap ik. Het is ook best wel vroeg naar één aflevering.
Maar was jij tevreden over die aflevering zelf?
Jawel, ik had nou wat moeilijk om terug te luisteren. Ja, fundamentele analyse is zo breed en dus het voelt nog heel erg onvolledig. Maar het is wel een begin, ja. Je moet ergens beginnen.
Zeker.
Heeft het je wel gemotiveerd om misschien in de toekomst wel een los aandeel te doen?
Pim, deze hele podcast motiveert mij om met aandelen dingen te gaan doen in de toekomst.
Oh, en nou ja, over het toch daarover hebben. Hoe gaat het met jouw portfolio?
Goed man, ik heb een record. Ik sta 13 euro in de plus.
Oké, 13 euro en dat op 500, dus dat is 2,8%.
Maar dat is wel gisteren, ik word nu wel nieuwsgierig. Ik ga toch even checken wat het nu is.
Nou, ik denk dat het nu wat minder is.
Hoezo? Moet ik me zorgen maken?
Omdat we nu in het rood staan. Ja.
Jij staat in het rood. Het zegt helemaal niks. Ik heb nog steeds in totaal sta ik 10 euro in de plus.
Oh.
Maar, oh nee. Hij was nog even aan het laden. 6 euro in de plus.
Oh, oké. Okay.
Ja. Jammer. Nou goed, maar ik heb wel het idee dat er over het algemeen heb ik telkens meer plus dan...
Ja, het is meestal 2 stapjes vooruit en 1 stapje terug.
Ja, en dat idee heb ik precies een beetje.
Ja.
En dat stemt mij wel gerust.
Ja.
Eerlijk gezegd.
Ja. Dat kan me goed voorstellen. Al moet je natuurlijk vooral niet zo op zo'n korte periode kijken.
Nee.
En je lange horizon in gedachten houden.
En daarnaast gaat het ook maar bij mij om euro's. Bij jou gaat het om 100 euro's.
Ja, maar daar moet je nooit naar kijken.
Nee, je moet naar percentages
altijd
kijken.
Kijken naar percentages. Want er op een dag worden het ook honderden euro's.
Ja. Ja, het is alweer bijna augustus. Moet ik alweer bijna
mee. Ja, dan mag je weer bijkopen.
Nou goed, jongens, tot zover mijn portfolio. Oh, dat hebben we helemaal aan het begin van de aflevering gedaan een keer. Dan hoeven we het straks niet meer te doen. We hadden afgesproken dat we het gingen hebben over onszelf.
Ja. Ja, dat is niet een aflevering waar ik heel erg naar uitkijk.
Zenuwachtig?
Ja. Nou, ik ben niet zo'n groot fan om over mezelf te praten.
Hoe komt dat, denk je? Als we nu toch meteen maar in je psyche duiken.
Ja, ik weet niet. Ja, vind ik gewoon niet zo interessant, mijn eigen verhaal. Ik kom misschien ook omdat ik mijn eigen verhaal al ken. Dat ik liever naar anderen luister.
Nou ja, jij kan naar mijn verhaal luisteren en ik naar jouw verhaal.
Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar jouw verhaal.
Ja.
Wat er allemaal achter jou schuil gaat.
Ik heb een pitch voorbereid om mezelf... Nee, grappig, ik heb niks voorbereid.
Elevator pitch.
Ik dacht, we gaan maar gewoon... Ik heb ook eigenlijk deze keer helemaal geen structuur voor ogen. Dus,
dat is wel goed.
Wat ik van tevoren al dacht, zeker ook toen we met deze podcast gingen beginnen, toen dacht ik, volgens mij zijn wij best wel verschillend.
Ja.
Ik had dus het idee van mezelf als iemand die graag met taal bezig is, dingen maken, cultuur, musea, niet dat ik elke dag naar het museum ga, dat is overdreven, maar ik vind het wel mooi om naar kunst te kijken. Ik lees heel graag boeken. En ik dacht, ik had meer een beeld van jou als meer beta dan. Meer op de technologie en op de data en precies.
Ja, ik neem ons dus mee naar het eerste moment dat wij afspraken.
Dat was in Café Vrijdag?
Ja, ik stuurde jou een LinkedIn berichtje.
Dit is bijna een liefdesgeschiedenis, zoals het nu gaat. Ja, een LinkedIn berichtje.
Dat ik met het idee speelde om een podcast te beginnen. En dat ik nog eigenlijk iemand erbij zag waar ik het gesprek mee kon voeren.
Ja.
En hoe heb jij vanaf dat moment ervaren?
Nou, ik dacht eerst, ik vond dat ten eerste een grote eer. Dat ik werd benaderd voor iets waar ik blijkbaar een expert werd geacht op een bepaald gebied waarvan ik dat zelf nog niet vond. Tenminste, ik weet niet of je me een expert vond, maar je hebt wel... Hoe ben je eigenlijk bij mij uitgekomen?
Nou, ik luister de Yourdcast. Ja. En daar kom jij wel eens in voor.
Ja.
En dat doe ik volgens mij al best wel lang. Ik denk dat jullie best wel een paar jaar al die podcast maken. Mm-hmm. En toen heb ik denk een jaar of zo, misschien wel 2 jaar geleden, jou een keer opgezocht via Twitter. En dat is eigenlijk altijd blijven hangen dat jij podcast maakt. En ik speel al heel lang met het idee om een keer een podcast te maken. En toen dacht ik aan jou. En ja. Toen heb ik jou gewoon een berichtje gestuurd.
Nou, ik vond dat superleuk. Ik dacht wel eerst, kan ik dit wel? Durf ik dit wel? Moet ik dat wel doen ook? Want de Yourdcast was mijn eerste podcast. Als ik het al mijn podcast kan noemen. Ik heb het bedacht voor Avro Tros, waar ik werk. En voor dat programma van Jord Kelder, Dr. Kelder en Co. En zij wilden een podcast. Dus ik dacht, nou, daar moet ik iets bij bedenken. En toen had ik deze soort van podcast dus bedacht. Waar ging ik ook weer naartoe? Oh ja, nou, dus in dat berichtje. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel heel leuk. Ik had toevallig net mijn eigen podcastspullen al gekocht. Dus ik dacht, maar eigenlijk zou dit wel kunnen. Laat ik gewoon een keer ja zeggen in plaats van... Ja, ik ben misschien soms wel een beetje lui met dingen. Dat ik gewoon het makkelijker vind om nee te zeggen... dan dat ik daadwerkelijk iets ga doen wat misschien, even buiten mijn comfortzone ligt.
Ja.
Snap je?
Ja, dat begrijp ik.
Toen dacht ik, zeg gewoon een keer ja. En eigenlijk van het begin af aan ben ik heel blij dat ik ja heb gezegd. Want wij gingen toen een keer koffie drinken.
Bij een Café Vrijdag.
Oh, maar daar ging nog trouwens een telefoongesprek met jou aan vooraf.
Ja, ging die nog vooraf?
Ja, want wij belden even na de aanleiding van dat LinkedIn berichtje. En jij een beetje uitleggen van, ik wil misschien een podcast maken. En ik weet nog niet helemaal waarover, maar moet ergens over gaan. Dus een beetje over wat jij dan voor werk deed. En ik snapte er helemaal niks van. Ik zat echt aan de andere kant. Ik zeg, data, technologie, internetbedrijf. Ik weet niet, dat heb je niet eens gezegd. Maar het was voor mij, ik snapte er niks van. Wat heb je mij toen verteld aan de telefoon?
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik met het... ik heb eigenlijk een aantal interessegebieden. Nou, dat is ondernemer er een van. Dat doe ik eigenlijk al het hele leven. Design, dat is ook wel iets wat ik eigenlijk ook, wat ik eigenlijk zelfs doe als werk. En internet en technologie.
Ja.
En dan ook beleggen. Dat waren eigenlijk een beetje de onderwerpen die ik bij jou neergelegd
heb. Ja, en toen dacht ik, dat zijn niet per se dus mijn onderwerpen. In de zin van, ik vind dat ingewikkeld. Ik ben geen beta, dat is niet mijn expertise. Maar dat maakt eigenlijk dus helemaal niet zo heel veel uit. Sterker nog... Het is juist wel leuk dat ik er helemaal niks van snap.
Ja, nou ja, dat is een beetje... Je maakt gewoon het format nadat je wat voor middelen je hebt.
Ja, nou ja dus toen gingen we dus naar Café Vrijdag. En toen een koffie en een cappuccino verder. Hadden we een soort van idee.
Ja, volgens mij heb ik alleen maar gesproken. Je alleen maar geluisterd.
Je hebt hem wel met mij gevraagd hoe ik de rest van mijn leven voor me zie ongeveer. Of ik wel toegewijd ben een beetje aan het podcast maken. Omdat, het is wel leuk als je iets op kan bouwen ook. En dat je niet denkt van we maken 6 afleveringen en zoek het dan maar weer uit verder. Jij was wel op zoek naar iets structureels.
Ja, dat is wel een beetje hoe ik ben. Alles moet lange termijn zijn en het moet compound. Hè? Dus dat, ook relaties, dat is voor mij heel belangrijk.
En deed je dat al denk je voordat je de term compounden kende?
Ja, absoluut. Dat zit gewoon in me. En ik heb daar later is daar een soort van woord voor gekomen. Compound is aan zich natuurlijk iets wat ik... eigenlijk in mijn hele leven toepassen. Dus ik denk dat al het succes wat gecreëerd wordt in de vorm van compounding gedaan. Of dat nou relaties is of kennis. Ik vind het heel fijn dat als je langer met elkaar doorgaat, dan maak je elkaar constant beter. En dingen gaan steeds efficiënter, steeds fijner. Ik geloof wel dat lange termijn relaties, lange termijn denken, het altijd een win-win situatie is.
Nou, ik vind dat wel een hele relaxte eigenschap aan jou. Want bijvoorbeeld, wij gingen dus onze eerste podcast dus maken. En dan ga je met de eerste aflevering beginnen. En jij hebt van begin af aan gezegd, die eerste aflevering, het is helemaal niet dat het perfect moet zijn of dat het supergoed moet zijn. We worden gewoon steeds beter. En straks zijn we bij aflevering 10 en dan kijken we terug naar de eerste en dan hebben we echt alweer heel veel geleerd gewoon. En het hoeft niet van het begin af aan perfect te zijn. Dat is ook, ik heb dat een beetje anders. Bij mij moeten dingen wel eerder perfect zijn, denk ik.
Ja, maar doordat je een instelling hebt dat alles op lange termijn is, dan maakt het begin niet uit. Want hoe verder we nu zijn, hoe relatief minder waarde de aflevering 1 heeft.
Ja.
Maar je ziet, ik denk als wij nu aflevering 1 gaan terugluisteren, dat wij ons een beetje schamen voor aflevering 1. Het wordt makkelijker. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer aflevering 1 terugluisterde, dat ik ook heel zenuwachtig was. En dat ik het eigenlijk afschuwelijk vond om naar mezelf te luisteren.
Ja, want je bent eigenlijk best introvert, volgens mij.
Ja, ik heb wel een beetje beide kanten, maar vanuit nature ben ik wel introvert. Ik heb hem extrovert wat meer aangeleerd.
Als je van jezelf moet, dan gaat het best wel goed, wil je?
Dat gaat prima. Maar het moet niet te lang duren.
Nee, want dan zuigt het energie.
Ja, ik moet wel weer alleen zijn om mezelf soort van op te laden.
Ja.
Als je het zou omschrijven, is dat denk ik heel erg extroverte mensen laden hun batterij op als ze met groepen zijn, met mensen. En introverte mensen meer als ze alleen zijn. En dat betekent niet dat je in groepen zijn niet leuk vindt of alles alleen zijn alleen maar leuk vindt.
Ja.
Maar het is net een beetje hoe je denk ik weer even bijtankt.
Ja. Maar je hebt in het verleden wel echt dingen gedaan waarvan ik denk dat zouden de meeste mensen niet durven. Ik vind dat heel dapper dat je bijvoorbeeld zo'n internetbedrijf op hebt gezet. Maar wat heb je eigenlijk... Je hebt daarvoor ook niet een studie afgemaakt of zo. Je bent daar gewoon mee begonnen.
Ik heb misschien allemaal helemaal terug. Ik ben eigenlijk begonnen met... heel veel voetbal gedaan. Dus ik heb best wel prestatievoetbal gedaan.
Prestatievoetbal?
Ik was in hoge jeugdelftallen gespeeld. Dus dan was het wel... Daar speelde je eigenlijk wel echt... Je leven was wel een beetje voetbal. Ze deden 4 keer in de week. En eigenlijk iedereen die dan speelde was wel met het idee... Ik ga een poging wagen om hier mijn werk van te maken. Of in ieder geval, ik vind het zo leuk. En ik behoor wel bij de betere in de jeugd. Maar dat is eigenlijk helemaal omgeslagen... Totdat ik een computer kreeg met internet. En toen kwam eigenlijk mijn tweede interesse erbij. En dat was internet. En dat was vooral specifiek een website maken.
Wat sprak je daar dan zo in aan?
Ik denk het creëren. Dat je vanuit niets iets kan maken. En dat je eigenlijk je volledig jezelf erin kan leggen.
Maar dat kan ook met een tekening maken.
Ja, alleen denk ik dat het internet is zo schaalbaar. Dat als je één ding maakt, dat het eigenlijk oneindig keer vermenigvuldigd kan worden.
Ja, bijvoorbeeld met Paint is het natuurlijk, dan kun je 1000 keer uitprinten en een tekening kun je maar 1 keer maken.
Ja, ik ben toen voor het eerst Photoshop gaan leren. Dat is Photoshop 6 nog. Daar heb ik mijn eigen website gedesigned en dan moet je hem ook bouwen. Dus ik moet ook mezelf leren een website bouwen. En toen met de Zonnet verbind ik nog, dus je moest nog inbellen via ASL.
Is dat geluidje?
Ja, dat vond ik eigenlijk zo machtig. Dat ik had ook een website teller erop. En dan zag ik dat er steeds meer mensen op mijn website kwamen. En die gingen dan berichtjes achterlaten van mensen die ik helemaal niet kende. Ja, dat vond ik zoiets machtigs. Dat je eigenlijk gewoon de hele wereld kan bereiken.
Ja, het spreekt een beetje tot de verbeelding.
En dat was het moment dat ik voor het eerst een advertentie verkocht. Voor €5. Voor een maand lang. En ik weet nog wel dat ik toen dacht, dit gaat mijn werk worden. Ik kan geld verdienen met het internet. Toen ben ik ook naar mijn ouders toegelopen. Ik heb geld verdiend met het internet.
Hoe oud was je toen?
Dat was in 2004. Dus toen was ik 14.
Ja.
Dat heeft voor mij wel een hoop veranderd. Vanaf dat moment ben ik daar steeds meer in gaan doen. Heel veel websites gemaakt. Heel veel internetprojecten gedaan voor mezelf. Nog toen een tijd met die spellingswebsites en ringtones.
Hoeveel uur per dag bracht jij, denk je, achter je scherm door?
Ik voetbalde toen ook nog gewoon. Ja. Dus ik voetbalde nog 4 keer in de week.
Ja.
Dus dat waren vooral alle uurtjes die ik over had.
Ja.
Maar als je ergens interesse in hebt en je vindt het leuk, dan maakt tijd ook niet uit. Dan pak je eigenlijk elk moment dat je hebt, pak je dat. En dan kom je, omdat je het leuk vindt, kom je ook tot rust. Dus dan is het net als een hobby. Het is ook niet zo dat je na een hobby moet rusten. Ja, dat is eigenlijk best wel doorgegaan. Dat ik op mijn 18 dan een bedrijf ben begonnen. Ben ik ook veel voor lokale ondernemers gaan werken. Dus veel kleine bedrijven. En ik merkte dat ik steeds meer... Ze kwamen nou naar mij voor internet. Maar internet gaat natuurlijk ook steeds meer over ondernemen. Dus hoe ga je jezelf presenteren? Wat presenteer je dan? Hoe verwoord je jezelf? Hoe pitch je jezelf? En hoe krijg je... Dus een stukje marketing ook. En nieuwe klanten.
Ja.
Dus ik ging steeds meer op de stoel zitten van de ondernemer.
Ja. Je werkt vanzelf eigenlijk.
Ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon alle bedrijven eigenlijk een beetje meer aan het coachen was en meer aan het helpen was over gewoon ondernemen aan zich. Toen dacht ik, ja, dit is, ik moet wel verder. Toen ben ik ook naar Amsterdam verhuisd. Daar ook gaan studeren en een nieuw bedrijf in Amsterdam begonnen.
Wat ben je gaan studeren dan?
Het heet CMD, dus, Communication en Multimedia Design. Vooral een designopleiding, maar er zit ook een stukje technologie in.
Ja.
Dus het gaat vooral over het maken van online uitingen eigenlijk. En niet afgerond. Dus ik ben al best wel snel tijdens mijn studietijd een bedrijf begonnen. Om vooral wat grotere bedrijven te digitaliseren. Dus eigenlijk hetzelfde wat ik al daarvoor deed, maar dan voor grotere bedrijven en ook grotere projecten.
Zoals, heb je een voorbeeld van een bedrijf? Of kennen we dat toch niet?
Nou, de Hogeschool van Amsterdam.
Heb jij gedigitaliseerd?
De studenten-app gemaakt, waar 50.000 studenten in werken. Dus voor de Defensie heb ik een onderhouds-app gemaakt voor gevechtsvoertuigen. Waar je met een app onderhoud van gevechtsvoertuigen kan doen. Dus ik ben ook heel veel kazernes geweest en ook in een voertuig gereden.
Met militairen gepraat.
En, heel veel onderzoek gedaan. Dus,
geberen afgeschoten.
Nou ja, dat niet.
Dat niet.
Voor heel veel grote organisaties. Ja. Centraal beheer en heel veel internetprojecten gedaan.
Maar dat is best wel. Je was er nog best wel jong.
Ik ben dat begonnen toen ik 22 was.
Ja.
Ja.
Dat is toch de wereld van grote geld en grote mensen. Wat je zou zeggen, op je 21ste ben je volwassen, maar
ik ben
bijna 30 en ik heb nog steeds geen eigen huis. Dus hoe volwassen?
Nou ja, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is iets waar je gewoon ingroeit.
Ja.
Op dat moment besef je het ook helemaal niet. En
je hebt het altijd heel leuk gevonden ook om te doen.
Ja, zeker. Maar dat is ook wel een van de voorwaarden, denk ik, als je gaat ondernemen.
Ja.
Dus dat is de enige reden hoe je het volhoudt. Want vooral de eerste jaren werk je eigenlijk voor een appenij.
Ja.
En de enige reden waarom het denk ik ook dingen succesvol kunnen zijn op de lange termijn, is omdat je het leuk vindt.
Ja.
Niet echt. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over om gewoon geld te verdienen.
Ja.
Maar dat is niet de reden waarom je een onderneming begint. Nee, nooit.
Nee.
Dus ga je het ook niet volhouden.
Maar als je voor een baas gaat werken, dan kies je dus iets om te doen. En dat kan bevallen of het kan tegenvallen. En als jij zo op deze manier ondernemer wordt, dan rol je ergens in door al je eigen acties. Waardoor je dus zou zeggen, dat vind je dus zelf al leuk om te doen. In die zin is het meer organisch dan dat je zegt, ik kies voor die baan, dat ga ik doen.
Ja, het is heel vloeibaar, omdat je loopt eigenlijk altijd voorop. Want je bent degene die het schip stuurt. En dat schip stuurt natuurlijk heel erg naar je persoonlijke interesses toe.
Ja. Maar het is niet dat jij per ongeluk nu ondernemer bent geworden.
Nee, dat klopt wel. Dat is niet... Ik denk het ook niet.
Nee.
Dat zit wel een beetje in me. Was eigenlijk vroeger al, hoor, met familie gesprekken en zo. Dat ik was altijd een beetje ik tegen de rest. Ook met discussies en zo. Ik dacht altijd even anders dan de rest. Dat zit eigenlijk altijd wel in, hoor. Gewoon net even anders te zijn.
Liet je dat ook merken in discussie? Ben je iemand die echt in discussie gaat met iemand over onderwerpen? Of ben je meer van, ik vind iets anders?
Nou, vroeger wel.
Dat hoef je niet per se.
Nu ben ik wat minder, maar...
Wat ben je nu minder?
Nu ga ik wel wat minder discussie aan.
Oké. Okay.
Vroeger was dat wel met alles.
Oké. Okay. Je bent eigenwijs.
Ja, ik ben heel eigenwijs, ja. Maar dat is ook een eigenschap van een ondernemer natuurlijk.
Ja.
Daarom wil je ook gewoon ondernemen. Want op een gegeven moment kom je gewoon op zo'n punt en ik ga het gewoon helemaal zelf bepalen.
Ja.
Ja, als het dan mislukt, dan maakt het ook niet uit. Want ik ga dan nat op mijn eigen ideeën. En dat is helemaal niet erg.
Nee, dat is inderdaad. Ja, precies. Ik heb ook dan liever zelf de controle.
Ja, maar het is helemaal niet erg om fouten te maken. Ja. Als het maar wel je eigen ideeën zijn. Waar je fouten op maakt.
En als je ervan leert, dat is nog...
Maar dat is de enige reden waarom je ervan leert.
Ja.
Als je dan teruggaat naar je gedachten van, waarom dacht ik zo? En waarom klopte dat dan niet? Zo kan je het jezelf verbeteren.
Dat is de grootste fout die je hebt gemaakt. Waar je echt van hebt geleerd?
Ja, dat is lastig. Ja, met ondernemers, je maakt eigenlijk constant fouten. En je bent constant schaven omdat je zo flexibel bent. Mm. En je merkt dat het niet gaat, schaaf je gelijk weer bij. Dus dat zijn niet echt extreem grote fouten. Ik zit heel erg zo in elkaar dat ik, hoe het landschap op dat moment is, daar ben ik dan soort van neutraal over. Het is niet zozeer goed of fout. Ja, dat is dan gewoon het speelveld. En ik ga gewoon binnen dat speelveld zo goed mogelijk bewegen. Dus als er iets fout gaat, dan verandert het speelveld. En dat is dan neutraal. En daar ga ik dan binnen dat speelveld gewoon zo goed mogelijk bewegen. Als de situaties wijzigen, dan is dat gewoon even het nieuwe normaal. Dat is de standaard op dat moment. Dat is het speelveld voor iedereen. En dan ga ik daar gewoon daarbinnen weer bewegen. En
zo je werkt ook heel erg met data eigenlijk.
Nou, dat heb ik ook met fouten. Als iets fout gaat, dan dan is dat op dat moment gewoon zo.
Dan verschuift het speelveld een beetje.
Ja, en dan ga ik daar binnen weer begeven.
Ja.
En dat was natuurlijk ook vroeger met sport. Als ik binnen de wedstrijd was, dan was ik wel heel fel op iedereen. Kon ik wel direct feedback geven.
Mm-hmm.
Dan had het nog zin, want we waren nog aan het spelen. Dus dan kon ik er nog wat aan doen. Maar als eenmaal die fluit was afgelopen, ja, dan had het geen zin meer.
Oh ja, precies. Als je dan verloren hebt, dan is het wel eventjes vervelend. Maar je kan er ook niet heel erg mee zitten verder.
Nee, ja, dat is afgelopen. Ik kan er niks meer aan doen. Dus heeft
dat
geen nut.
Heb ik ook wel. Ja.
Het heeft geen nut meer.
Ja.
Maar binnen, als we nog bezig zijn, dan kan ik daar wel wat van zeggen.
Ja.
Want dan heeft het nog zin.
Ja. Ik heb ook wel eens scheldend op het veld gestaan. Inderdaad, en zodra het fluitje ging, was het, nou ja, lekker gespeeld.
Ja, nee, maar ja, dat is misschien ook best wel pragmatisch, maar dat is wel... Dat neem ik ook wel mee met beleggen. Ik heb wel die idee dat doordat ik al heel lang onderneem, dat ik best wel kijk heb op beleggen. Maar doordat ik nu aan het beleggen ben, word ik ook weer een betere ondernemer. Dus die dingen zitten heel dicht tegen elkaar.
Mm.
En ook dat pragmatische, dat vind ik werkt gewoon heel goed in beleggen. Dus als er dingen wijzen of je ziet dingen over het hoofd, dan is dat nou eenmaal zo. En dan ga je daar gewoon leren van, ga je gewoon weer verder.
Yeah.
Nog even terug naar dat moment bij Café Vrijdag.
Ja.
Met wat voor gevoel ging jij weg?
Nou, ik dacht op dat moment lijkt me eigenlijk echt wel leuk om te doen. En ik dacht, ik wil eigenlijk ook echt doorgaan met de podcast maken. Ik had toch al die spullen gekocht. Nou, dat doe je ook niet omdat je even 3 afleveringen wil maken en dat je er dan helemaal klaar mee bent. Dus ik dacht, nou ja, eigenlijk best een leuk idee. Ik moet ook zeggen dat ik het ook spannend vond. Ja, wij gingen dat dan doen en dan moet ik natuurlijk ook wel laten zien dat ik het kan. En ik wist zelf ook niet 100% zeker dat ik het kan. Ja, ik kan daar toch ook best wel soms een beetje onzeker over zijn. En ik ben heel blij dat ik het wel heb doorgezet, want ik vind het superleuk om te doen, ten eerste. En ten tweede, ik heb er zelf ook iets aan. En ja, ik ben nu zelf ook gewoon een beetje ondernemer. Ik heb nu dus mijn bedrijfje, Pippi Fred Productions and Recordings. Dat is vernoemd naar mijn kat, Pippi Fred. Ik heb nog één, dat is Billy. Sorry Billy, jij krijgt iets anders zal ik naar jou vernoemen. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb en dat we hier nu zitten. En ik hoop dat het ook misschien nog wel een beetje interessant blijft voor luisteraars om zoveel over ons te horen. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk om je zo een beetje beter te leren kennen ook.
Ja, ja, dat is best wel gek gegaan. Hè? Wij zien elkaar dan elke week. Maar dat is dan klaarzitten, podcast opnemen en weer weggaan.
Ja.
Ja, we leren elkaar natuurlijk onderweg wel een beetje kennen.
Dat gaat vooral over geld.
Het gaat vooral over geld, ja. En over beleggen, ja.
Maar ze zeggen ook het leven draait om geld, hè? Of hoe kijk jij daarnaar? Vind je, draait het leven om geld?
Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
Maar je zegt wel, het nut van geld voor jou is wel dat het je vrijheid geeft.
Ja, maar dat is geld heeft een nut, omdat wij allemaal zeggen dat het een nut heeft. En daardoor is het belangrijk geworden.
Ja.
Maar als ik op een eilandje zou wonen, dan is het geld helemaal geen nut meer. Want dan als ik daar gewoon mijn fruit uit de boom trek en samen met een aantal mensen gewoon elke dag kan eten, dan heeft geld helemaal geen waarde meer.
Nee.
Maar wij hebben met z'n allen besloten dat geld het middel is waar wij mee dingen ruilen.
Ja, dus we geven het zelf waarde. Maar dan is het alsnog voor de een belangrijker dan voor de ander.
Ja, maar ik denk dat het voor iedereen belangrijk is. En iemand die zegt dat het niet belangrijk is, en iemand die zegt dat die liegt, maar dan dat klopt niet. Want je hebt toch een dak boven je hoofd nodig. Ja, die kan je niet betalen met kippen. Uiteindelijk heeft iedereen een persoonlijke... Ja, een soort van levensbehoefte, een lifestyle die hij graag wil hebben. En dat vraagt om een bepaald bedrag. En ik denk dat dat is heel belangrijk, dat je dat in balans kan houden. Dat bepaalt denk ik ook heel groot deel je eigen geluk.
Ja.
Als je een hele dure lifestyle hebt en daar word je pas gelukkig van, dan heb je ook meer geld nodig.
Ja.
Dan kan je lifestyle erg verlagen, dan heb je minder nodig. En dan is het ook wel makkelijker om jezelf gelukkig te maken, denk ik.
Ja. Ik heb wel het idee dat iets is waar ik dus zelf eigenlijk heel weinig controle op heb. Ik doe echt maar wat. Ik geef soms best wel wat uit. En op het volgende moment probeer ik echt weer een beetje zuinig te doen. Maar er zit totaal geen strategie of structuur.
Maar ik denk dat heel veel mensen daar ook helemaal niet mee bezig zijn. Heel veel mensen hebben die keuze ook helemaal niet.
Nee.
Omdat je, als je ergens werkt, dan heb je gewoon een salaris. Ja, je leeft vaak binnen die middelen. Dus als je zeg €2.000 verdient per maand netto, dan zal je misschien 10% sparen. En de rest wat je overhoudt, dat geef je uit. En dat bepaalt eigenlijk je levensstijl.
Ja.
Welk huis je woont, welke auto je rijdt, waar je op vakantie gaat.
Ja.
Dus, er zijn heel weinig mensen die daar bewust mee omgaan.
Ja.
En het geeft ook wel een vorm van luxe als je daar bewust mee kan omgaan.
Ja.
Ik als ondernemer is dat anders. Dan kan je veel meer bepalen hoeveel je wil verdienen. Niet dat je oneindig veel kan verdienen, maar je kan het
helemaal zelf kan bepalen.
Ja, omdat tijd en geld gewoon dichter aan elkaar verbonden zijn.
Ja.
Dus je hebt daar wat meer controle op. Dus eigenlijk dat aspect tussen tijd, geld en je lifestyle, die driehoek is, die kan je veel meer controleren als ondernemer.
Ja, ik snap het wel.
En voor mij is het heel erg dat ik ben gewoon heel bewust, heb ik een bepaalde lifestyle, wat ik wel uitgeef, wat ik niet uitgeef, wat ik belangrijk vind. En ik heb wel heel erg het gevoel dat ik, als ik iets koop of iets uitgeef, hoeveel dat invloed heeft op mijn geluk. Iedereen is anders, maar ergens zit voor jou de sweet spot. En ja, als je die helemaal niet gevonden hebt, dan voel je je daar heel comfortabel mee.
Ja.
En dan eigenlijk alles wat je dan meer verdient, kan je dan terugruilen voor tijd. Als ondernemer was ik eigenlijk altijd een soort van angst dat als ik iemand 10% salarisverhoging gaf, dat hij dan ging zeggen, dan ga ik ook 10% minder werken.
Die angst had jij?
Ja, want je beloont vaak goede mensen.
Ja.
En dan kan hij ook zeggen, nou, nu je me 10% salarisverhoging geeft, dan ga ik 1 dag in 2 weken minder werken.
Ja, maar ik denk ook dat je wel realiseert dat je levensstandaard, als je dat chill vindt, dus iets omhoog kan brengen. Soms denk ik ook wel van, als ik bijvoorbeeld een loonsverhoging heb gehad, dan denk ik ook, ja, ik kan minder gaan werken. Maar dat is stilstand voor je gevoel ook een beetje.
Ja, maar dus dat is natuurlijk als ondernemer super fijn dat iedereen dat zijn lifestyle gelijk weer verhoogt. Als iemand gelijk een duurdere auto koopt of iets, is alleen maar top. Want dat betekent dat hij weer elke maand het geld nodig heeft om te kunnen leven.
Ja, tegelijk, en je gaat toch ook, je merkt ook dat je inspanningen beloond worden. Dus je gaat misschien nog wel meer je best doen.
Ja, maar het grote gevaar is, denk ik, je kent de red race misschien wel. Dat je natuurlijk elke maand heb je salaris nodig. Want je kan het misschien maar een paar maanden uitzingen zonder.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk eigenlijk waar gewoon 80% van een bevolking in zit. Dus een ondernemer is altijd heel blij als er een verhoging komt. En dat wordt gelijk uitgegeven. Want dat betekent dat je elke maand weer terug moet komen om te werken.
Ja.
Als iedereen in één keer een buffer zou hebben van een jaar. Ja, dan worden onderhandelingen met de werkgever wel een stukje moeilijker.
Dat kunnen we wel allemaal beter tegen een virus als het coronavirus.
Ja, dus dat is een...
minder problemen.
Ja.
Werk aan een buffer, mensen. Dat is goed voor zelfstandigheid.
Nou, kan ik me wel eens over verbazen dat we na 10 jaar economische voorspoed, dat we dan een crisis krijgen. Waar heel veel bedrijven na 3 maanden omvallen. Dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk.
Maar ook gezonde bedrijven vallen om.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik beleg natuurlijk een groot gedeelte van mijn geld. Maar ik heb daar wel een dubbele vangnet in gemaakt. Ik heb altijd op mijn spaarrekening 4 tot 6 maanden aan kosten op mijn spaarrekening. En heb ik ook nog zakelijk nog een aantal maanden staan. Dus ik kan mezelf, als ik zuinig leef, een jaar lang redden. En dat is mijn vangnet. En de rest van het geld beleg ik. Ja, als er mij iets overkomt, dat ik hoe dan ook altijd een goed vangnet heb.
Ja.
Dus dat zorgt er ook voor dat ik altijd onafhankelijk kan handelen.
Ja. Misschien leuk om af te sluiten met een vraag die we binnenkregen via Instagram. Vond ik wel een hele goeie, van Lisbeth. Ze schrijft, super interessant om jullie te volgen. Ik luister iedere week naar de podcast. Voor volgende week, dat schreef zij dus vorige week. Dus voor nu heeft zij de volgende vraag. Wat is jullie droom voor de toekomst? Is er iets wat je ooit wil bereiken? En wat is dat dan? Groetjes, Lisbeth.
Ja.
Jij eerst?
Mag ik eerst gaan? Ja, dat is een mooie vraag. Ja. Ja, ik denk dat ook constant een beetje aanpast. Ik heb vorig jaar mijn bedrijf verkocht, lang gereisd. En denk 8 maanden niet gewerkt. En dat heeft er wel voor gezorgd dat je weer andere perspectieven op het leven krijgt. Ook reizen doet daar ook een hoop mee. Dus ik denk, je toekomstbeeld verandert ook constant. Dus wat het voor nu is het heel erg een goed werkbalans vinden. En ik zou het heel mooi vinden om een keer een SaaS-product te hebben. Dus dat is een nieuw bedrijf. Dat is een software as a service.
Oh ja.
Waar mensen maandelijks voor betalen. En dat ik daar elke dag aan zou mogen werken.
Ja.
Dat is wel iets waar hoe ik mijn toekomst voor me zie. En dan ook locatie onafhankelijk werken. En ook tijds onafhankelijk. En dat alles wat ik maak, dat het een schaalbaar is. Dus als ik iets maak, kan het oneindig vermenigvuldigd worden.
Oké, dat is toch redelijk helder ding wat je wil bereiken, lijkt me.
Dat is op de vrij korte termijn waar ik nu naartoe werk.
Ja, ik werk toen naar mijn eigen zeilschip. Dat is mijn droom voor de toekomst. Dat is iets anders. Maar dat is één droom van me om uiteindelijk een mooie grote boot te kunnen betalen. Boot is volgens mij weer onerbiedig, dat mag je niet zeggen. Het is een schip. En ik zou tegelijkertijd ook wel nog beter willen worden in podcast maken. En misschien daar wel. Ik ben nu een heel klein beetje zzp'er met mijn microfoons. En daarnaast werk ik nog gewoon voor de Avrotros, voor dat radioprogramma. Misschien ga ik bij opgeven dat ik naar een andere verdeling, dat ik wat minder doe als redacteur voor programma's en wat meer zelf dingen maak. Want ik vind dat het knutselen met die podcast en dat in elkaar zetten en daarover nadenken en op alle verschillende soorten manieren met alle onderwerpen. Ik hou me graag met verschillende dingen bezig en daarvoor heb ik nu wel een goed vak gekozen, denk ik. Dus
ja, ik denk ook wel dat wel een ondernemer in jou schuilt.
Ja, denk ik wel.
Je hebt wel veel discipline. Je maar bij denkt mij is het heel erg ver vooruit.
Ik moet er een beetje toevallig inrollen allemaal. Het gaat bij mij altijd, mijn hele leven gaat al. Oh ja, nou nu kom ik hier. Nou, nu ga ik dit doen. Oh, toevallig lukt dit. Nou, dan ga ik daarmee door. En het gaat allemaal heel organisch.
Nou, dat dus is voor mij ook helemaal gaan tot vorig jaar.
Ja.
En dan, nou, maar dat is helemaal prima, toch? Dat is ook vaak ondernemen. Je gaat van de ene kant in de andere kant.
Ja, dat is eigenlijk best relaxed. Ja. Hoef je er nooit over na te denken. Dat gaat best vanzelf.
En er komt een keer een moment in je leven dat je een keer tijd stil gaat staan. En dan kan je bewust weer keuzes maken.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat jij dat wel goed gaat doen.
Nou, dankjewel. Ik denk dat jij ook je eigen SaaS-bedrijf voor een keer op poten zet. Nadat dit een groot succes is geworden natuurlijk. Deze fantastische podcast. Wat wil je zeggen?
Ja, we zijn nu bij aflevering 13. Of we zijn nu aflevering 14 aan het opnemen.
Ja.
Wat vind je vaak nu van het resultaat en van de cijfers? Is dat iets wat je van tevoren had verwacht?
De cijfers in de luisteraarscijfers?
Ja, ook gewoon en de reactie, wat het mensen teweeg brengt.
Het heeft mij echt positief verrast in elk opzicht dat er zoveel mensen reageren en zoveel enthousiaste dingen sturen. Iemand had ook gestuurd dat het een lichtpuntje was in zijn week. De donderdag was een lichtpuntje in de week.
Ja.
Dat was Niels, geloof ik. Die positieve reacties geven echt energie. Tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat er niks kut is. Ik wil ook eigenlijk helemaal niet horen dat er iets slecht is. Maar ik kan me niet voorstellen dat... Ja, dat is heel moeilijk te oordelen over jezelf.
Het grappige is dat iemand in de familie had het doorgestuurd aan weer een achterneefje. En die had al teruggestuurd, ja, maar ben ik al aan het luisteren. Dus dat is ook wel grappig om te horen. Dat er dus, er luistert natuurlijk best wel wat mensen. En je weet helemaal niet wie het zijn. En dat wij nemen het samen op, vaak in de woonkamer.
Ja.
Je hebt eigenlijk helemaal geen idee dat er mensen meeluisteren.
Nee.
En soms krijg ik ook wel eens reacties van, je hebt dit gezegd in aflevering 3. En dan denk ik, ja, dat kan ik me eigenlijk helemaal niet meer herinneren.
Ja. Iemand stuurde mij vandaag, ik vind Pepsi Max ook lekkerder. En toen dacht ik, hebben wij het ooit over Pepsi Max gehad? Maar dat zal ik gezegd hebben in een aflevering, dat ik dat lekkerder vind van Cola Zero.
Ja.
Grappig.
Ja, mensen onthouden het ook beter.
Ja.
Dan omdat wij zoveel praten.
Ja.
En er zijn al meer dan 1 miljoen minuten naar ons geluisterd.
Ja, dat weet ik. Gaan we gewoon nog lekker mee doorkomende tijd, volgens mij.
Ja.
Dat zijn wel de plannen.
Volgende keer gaan we het gewoon weer hebben over beleggen.
Ja. We gaan wel nog ook nieuws doen even, toch?
Ja, gaan we nog even doen. We hebben de kwartaalcijfers weer. Maar voordat we daar naar de kwartaalcijfers gaan, we ook nog even hebben over BlackRock. Dat is de grootste vermogensbeheerder in de wereld. 7000 miljard. Dat is heel veel. Zoveel geld beheren ze. Dus ook de uitgever van de iShare ETF. Daar kennen denk ik heel veel mensen er wel van. En dus het is een hele grote speler die heel veel, eigenlijk bij alle bedrijven wel een percentage heeft. Door ook de ETF's die ze hebben. Waardoor ze dus ook een stemrecht hebben. En die zijn nu langzaam aan het sturen naar duurzaamheid. En daar gaan we het volgende week natuurlijk ook over hebben. En dit zijn wel hele mooie bewegingen. Dat ze nu de laatste ook een 53 bedrijven op hun vingers hebben getikt.
Yeah.
Dat ze niet genoeg doen aan verduurzaming.
Okay.
En dat ze nu hebben aangegeven. Er komt ook heel veel sociale druk, maatschappelijke druk naar BlackRock toe. En die hebben nu aangegeven dat als bedrijven niet actief gaan verduurzamen, dat ze tegen gaan stemmen, tegen het beleid. Dus dat is natuurlijk dat is heel positief, niet?
Dat zou zeker positief kunnen zijn. Is wel de vraag weer, wat is duurzaam precies?
Ja, daar gaan we het volgende keer misschien in meer op hebben. Maar hun hebben ook wel aangegeven dat ze nu hebben gezegd dat als bedrijven niet gaan verduurzamen, dat ze zien dat het over 20, 30 jaar het risico is dat het bedrijf afgeschreven gaat worden.
Okay.
Dus hun doen het vanuit economisch perspectief. Nou, ik vind dat het niet uitmaakt waarom welke redenen je doet. Het geeft wel aan dat BlackRock dus echt ziet dat je moet gaan verduurzamen vanuit een economisch perspectief. En dat is natuurlijk interessant.
En ze hebben, daar gaan we geld mee verdienen en met het oude model niet meer.
Ja, en daar wil je natuurlijk naartoe. En daarom kan je wel zien dat duurzaamheid nu op
kant. Dan gaat het zichzelf versnellen.
Ja, gaat op kant op punten komen. En ik denk dat daar gaan we het volgende week over hebben. En ik krijg ook best wel veel vragen via de mail. Kan je met duurzaam beleggen ook nog steeds rendement pakken? En dat zijn natuurlijk vragen waar beleggers natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Kijk, als je hetzelfde rendement kan pakken of dan ga je natuurlijk eerder kiezen voor duurzame bedrijven.
Ja.
Volgende week gaan we daar goed over hebben.
Okay.
Dus ik ben ook wel, kan je alvast over nadenken, wat is duurzaamheid voor jou?
Ja, precies. We hebben het kort over gehad. Ja, nee, dat is goed.
Ja.
Dat bewaar ik allemaal voor dan.
Dan hebben we de kwartaalcijfers.
Die waren om over naar huis te schrijven, of
niet? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb ik was hierover nadenken en ik weet eigenlijk niet precies wat ik daarover moet zeggen. Het is slecht.
Ja.
Maar dat wisten we al.
Ja.
Maar ja, nu kom ik kom toch wel een beetje in de hoek dat ik de wereld van geld en economie wel moeilijk vind om te begrijpen.
Nou, join the club.
Ja, bijvoorbeeld Coca-Cola komt met een omzetdaling van 28%. Ja, en dan zeggen ze, ja, ze doen het beter dan verwacht. En ja, als je de verwachting nog extreem laag zet, dan doe je het altijd beter dan de verwachting. Ja. En ik heb wel af en toe wel gek zitten kijken, hoor. Dat bijvoorbeeld Randstad, die komt met cijfers en die ziet een omzetdaling van 25%.
Ja.
En het aandeel schiet 7% omhoog, omdat het beter is dan verwacht. En ze zeggen dat het er positief uitziet voor Q3 en Q4. En ik, ja. Ja, dat kan een geleerde nog wel zeggen. Mm. Dat als je in Q2 dichtgaat als land, ja, dan wordt Q3 en 4 beter.
Ja, het is maar net hoe je het allemaal vertelt. Nou ja, dat is een beetje de wereld van de media ook wel. Het is gewoon framing eigenlijk.
En ik zie toch, ja, Wereldhaven ook. Heeft ook een omzetdaling van 25%. Schiet ook 6% omhoog, omdat de verwachtingen beter zijn. En ik snap wel dat de beurs vooruit loopt op de economie. Maar ja, ik weet niet hoor. Ik vind... deze cijfers zeggen eigenlijk allemaal niks. Tot nu toe gaat alles omhoog. Ja. En iedereen presenteert slechte cijfers. Ja, dus ik vind het wel lastig om... ik weet niet precies hoe ik hiermee om moet gaan. En dan hebben we ook nog de S&P 500... wat bijna op het hoogtepunt staat. Samen met... of Nasdaq staat sowieso op het hoogtepunt... en S&P dit jaar bijna op het hoogtepunt. Nou, die bestaat ongeveer voor 40% uit de grote techjongens.
Ja.
En eigenlijk de hele wereld kijkt een beetje naar de S&P. Dus als de S&P omhoog gaat, dan volgt het eigenlijk de AEX en de DAX. Dus de Duitse, die volgen dat ook. Maar dat vertekent heel erg, omdat de S&P wordt eigenlijk omhoog getrokken door die grote jongens.
Ja.
En dat is ook wel best wel beangstigend, dat als die 5 grote jongens blijven stijgen, dan stijgt eigenlijk dus blijkbaar alle indexes mee. Dus als die straks gaan zakken, dan zakt het overigens naar beneden. Die bedrijven worden gewoon te groot. Die hebben een te grote weging in S&P.
Ja, maar dan vind ik toch raar dat de DAX en de AEX dan volgen als zij... Ja,
dat zit allemaal een beetje... Ja, dat merkt dat het allemaal een beetje aan elkaar verweven zit. Yeah. Dat alles... Ja, dan zie je bij de AEX wel een groot gedeelte dat het best wel omhoog wordt getrokken door Adyen, ASML en Prosus.
Yeah. Dat
zijn eigenlijk de drie technologieaandelen die voor 25% meetellen. En eigenlijk de AEX omhoog trekken. En de rest blijft allemaal goed, echt goed achter. Dus ik denk dat nu voor de Microsoft, die kunnen we dan net niet meenemen, want die komt vandaag. Maar ja, eigenlijk de grote jongens, zoals Amazon, Facebook, Apple, Alphabet en zo, Netflix, Microsoft, die moeten allemaal nog komen. En dat zijn eigenlijk de grote jongens in de indexen. En dat is wel heel belangrijk waar die mee gaan komen. En die gaan denk ik wel invloed hebben. En dan hebben we natuurlijk nog corona. Wat natuurlijk helaas weer omhoog gaat. Mm-hmm. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal weer in Europa.
Yeah.
Dat die angst toch wel echt wel in de beurs nog zit. Maar dat dit zijn hele gekke tijden. Wat kan je daar eigenlijk van zeggen als je de wereld dichtgooit? Wat hebben cijfers dan eigenlijk voor nut? Maar ik merk wel dat er een hoop enthousiasme is op de beurs.
Yeah.
En dat het best wel blind varen is, denk ik. Ja.
Dat is het sowieso wel altijd een beetje.
Dat zijn hele, denk ik voor beleggers, hele moeilijke tijden.
Portfolio?
Ik heb geen transacties gedaan. Ik ben helaas niet aan toegekomen door de drukte. Maar ik ben nog steeds een aantal aandelen aan het analyseren. En ik hoop daar binnenkort die af te ronden. Dus binnenkort kan je wel weer wat transacties verwachten.
Ja, ik mag het hopen. Ga even je best doen, Pim. Hallo.
Maar ik merk hoe meer ik bezig ben met beleggen. Hoe meer ik een aandeel goed wil kennen en wil doornemen. Hoe langer het daardoor duurt.
Yeah.
Maar ik ben nu even druk met werk, waardoor ik er niet aan toe kom.
Neem de tijd.
Dus geen transacties gedaan. Ik heb wel dividend ontvangen.
Mm-hmm.
€85 van 4 verschillende bedrijven. Ik heb even nu niet voorhanden, maar ik heb best wel... voor me zit ik wel aardig bij de prognose die we gemaakt hebben voor juli... qua dividendinkomsten.
Oké.
Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
Totale waarde?
Totale waarde. 151.900.
Staat genoteerd.
Dus dat is weer een lichte stijging.
Ja. Ja, nee, daarom 2 stapjes vooruit en eentje terug.
Ja. Nu gaan we naar de reviews.
Yes. Even kijken. Ik zal er eentje uitzoeken. Want er zijn er weer natuurlijk veel te veel. En we kunnen niet alles doen. Maar blijf ze wel sturen. Want volgens mij geef jij nog steeds iedereen gewoon een antwoord, toch?
Ja, ik geef persoonlijke reactie.
Iedereen krijgt een reactie, precies. En we kunnen niet iedereen behandelen, helaas. Maar ik heb er eentje uitgezocht. Leuke, interessante en leerzame podcast. Ook de kwaliteit, het geluid en jullie aangename stemmen, dankjewel, mogen niet onopgemerkt blijven. Hoe lang willen jullie doorgaan met deze podcast en komt er een YouTube-kanaal?
Ja, Ja? Ja? Dit, nou, oh, nou, oh. Dat weet ik niet. Nou, ik heb laatst best wel veel vragen of we een cursus hebben, een videocursus. Of dat we een e-book hebben. Of dat we een dag organiseren waar iedereen bij elkaar komt. Zodat we een groep van gelijkgestemden kunnen creëren. Zelfs gevraagd of we een live uitzending willen maken waar mensen dan aanwezig kunnen zijn. Dus eigenlijk alles komt langs. Ja, we hebben er eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Over wat we allemaal nog meer kunnen doen. Dus ja, wij gaan daar wel een keer goed over hebben.
Ja. Ideeën zijn altijd welkom.
Ja, maar voor nu blijft het nog even gewoon bij de podcast.
Ja.
Ja, misschien is het wel leuk om, als jullie nog ergens interesse in hebben of dat ook graag willen zien, dan kunnen jullie dat altijd laten weten. Misschien beïnvloedt dat onze besluitvorming.
Ja, zeker. Wij zijn heel beïnvloedbaar. Zeker als ik een glaasje wijn op heb. Heb ik nu nog niet. Het is nog hartstikke vroeg. Ja, maar dit zouden we eigenlijk met wijn doen. Maar ja, we zitten weer 's ochtends op te nemen. Dat werkt niet.
Het gaat eigenlijk helemaal fout, hè?
Wanneer krijg ik nou een keer een borrel van je, Pim?
Ik zeg niks.
Nooit.
Ik ga geen beloftes meer maken.
Geen beloftes meer. Nou ja, goed. Dan volgende week. Wat gaan we volgende week doen?
Volgende week gaan we het hebben over duurzaam beleggen.
Dat hebben we al kort genoemd, ja.
Dus daar gaan we helemaal induiken.
Ja.
En misschien ook zeer binnenkort gaan we het een keer hebben over allerlei vormen van ETF's. En gaan we het even meer hebben dan alleen maar de S&P ETF.
Ja.
Dus gaan we ook nog wat dieper op induiken, want daar krijgen we ook heel veel vragen over.
Leuk.
Maar voor nu eerst even duurzaam beleggen.
Ja, en misschien is het leuk om daar nog iets van een polletje over te doen op Instagram. Dat je even dat even vragen. Of mensen het überhaupt belangrijk vinden om duurzaam te gaan beleggen.
Ja, en wat is duurzaam beleggen voor jou?
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Ja.
Laten we dat gewoon ook vragen. Oké.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Doei.